Lieve gemeente Zegaya, lieve mensen die meeluisteren, je zou me eens moeten zien nu ik deze preek aan het inspreken ben, of aan het voorlezen, of aan het voordragen ben. Ik zit nu op de Stratumse Heide, zegt mijn iPhone. Ik zit in een gebouw van Evangeliegemeente Lichtstad. In de kinderruimte, zit naast de box van de kindertjes. Ik zie een wipstoeltje zitten. Het is lange tijd geleden dat ik in zo'n omgeving ben geweest. En we waren aan het inzingen voor de bruiloft, voor het bruiloftsfeest van Anja en Arna. En ik heb even de tijd om met jullie samen te zijn. En ik wil in deze tijd dat ik met jullie heb ook praten over iets wat ik gisteravond toen ik aan het uitwerken was, weer zo'n schitterende ontdekking vond. Zo'n klein schatkistje wat je vindt in de Bijbel. En ik hoop dat jullie dat ook vandaag zullen zien en zullen ervaren. En voordat ik daarmee begin, dus voordat ik met jullie ga praten over die ontdekkingen en die inzichten die we krijgen vanuit de Bijbel, wil ik met jullie bidden. Heer, ik dank u wel dat we hier bij elkaar zitten. Ook al zijn we misschien niet echt bij elkaar, maar in ons hart, in onze ziel, zijn we bij elkaar als het lichaam van God, het lichaam van Christus, als het lichaam van de kerk hier op aarde. En ik dank u wel, Heer, dat u onze ogen opent, onze oren opent, dat we kunnen horen wat de Geest te zeggen heeft tot de gemeente. En ik zegen deze tijd, deze apart gestelde tijd. Ik bid u voor uw inzicht en voor uw wijsheid en bovenal uw liefde over ons allemaal heen. Amen. En ik wilde met jullie spreken over een thema, dat heb ik genoemd, onder de zon of onder de hemel. En ik begin daarbij eerst met het voorlezen van een tekst uit Prediker. Prediker lees ik gek genoeg de laatste tijd best wel vaak. En is eigenlijk de tekst waarmee Prediker begint. En dit is een bewerking van iemand die Luther heet. Maar ik vond het wel een mooie bewerking. Dus ik lees even de bewerking voor van Prediker 1, vers 2 tot 11. Zinloos, zegt Prediker. Zinloos, alles is leegte. Wat heeft een mens aan al zijn zwoegen en tobben onder de zon? Generaties komen en gaan, maar de aarde blijft altijd bestaan. De zon komt op en de zon gaat onder en haast zich dan weer naar de plaats waar haar lopen begint. De wind waait naar het zuiden en draait naar het noorden. Hij draait en draait en waait. En telkens keert hij op zijn draaien terug. Alle rivieren stromen naar de zee. Toch raakt de zee niet vol. De rivieren keren terug naar de plaats waar ze begonnen om opnieuw te gaan stromen. Het is een vermoeiend verhaal. En geen mens kan er iets over zeggen. Hij kijkt wel, maar ziet niets. Hij luistert zonder iets te verstaan. Wat geweest is, zal er weer zijn. En wat gebeurd is, zal weer gebeuren. Er is niets nieuws onder de zon. Er is wel eens iets waarvan men zegt, kijk, dat is iets nieuws. Maar dat is niet zo. Vroeger was het er ook al. En aan de mensen van vroeger wordt niet meer gedacht. En aan die van later zal ook niet worden gedacht door zij die na hen komen. Wat een geweldige start van een boek, vind ik dan. Prediker, zoon van David en koning in Jeruzalem. Naar alle waarschijnlijkheid koning Salomo, die grootste dingen heeft ondernomen, meer bezit heeft vergaard dan iedereen die voor hem al in Jeruzalem had geregeerd, zegt hij met zijn eigen woorden in Prediker, die met hartelust heeft genoten van al het goede dat hij heeft verworven, begint zijn boek vol wijsheid op deze, ja, je zou bijna zeggen, wat gedeprimeerde manier. Lucht en leegte, zegt Prediker, lucht en leegte, alles is leegte. Ik moet zeggen dat ik zijn woorden vaak herhaal, helemaal in de zakelijke wereld, waarin ik mij wel eens begeef. Er is veel lucht en leegte, veel ijdelheid, veel verloren tijd ook. En de prediker heeft gelijk, er is werkelijk niets nieuws onder de zon. En dat kan best zwaarmoedig klinken en ook voelen. Ik heb een puberzoon in huis, verschillende zelfs. Maar eentje die nu al verzucht dat zijn leven zo voorspelbaar zal zijn als het maar kan. Dat hij ook in die maalstroom moet stappen van studie, werken, zwoegen, spullen vergaren. Het leven om het leven. En op een heel aards niveau is dat ook zo. Als zelfs Prediker deze inzicht heeft, terwijl hij alles had wat zijn hart maar begeerde. En wij zijn daar bovenop. Tja, wat hebben wij dan nog? Maar met Prediker kunnen wij een onderscheid maken. Een onderscheid in de wereld onder de zon, dat is onze aardse realiteit, en de wereld onder de hemel, en dat is een eeuwige realiteit. Want in die wereld onder de hemel heeft alles een tijd die in de handen van God ligt. Dat lezen we in Prediker 3. En uit zijn handen komt vernieuwing. Hij is een God die oneindig creatief en betrokken en origineel is. En alles wat God doet, zo heeft Prediker ook vastgesteld, als je bijvoorbeeld Prediker 3 vers 14 leest, doet hij voor altijd. Dus niets wat hij doet verdwijnt. Als je leest over die tijd onder de hemel, dan is er dus een tijd om te baren, om nieuw leven te ontvangen, een tijd om te planten en een tijd om te ontvlammen. Onder de hemel is alle tijd voor vervulling in plaats van leegte. En om dat wat meer body te geven, wat meer invulling te geven, wil ik er een andere tekst uit het Oude Testament bij pakken. Het is toevallig een van mijn favoriete teksten. En hij staat in Klaagliederen 3. Het boek Klaagliederen, voor degene die daar nog niet zo heel veel over weten, is eigenlijk een verzameling van 5 klaagzangen, waarin Jeremia of iemand uit de kringen van de tempelzangers in Jeruzalem, dus de voormalige, die dienden in de voormalige tempel in Jeruzalem, een beeld schetst over de verschrikkingen na de val van Jeruzalem en de daaropvolgende Babylonische ballingschap. Nou, dat lijkt voor ons al heel lang geleden. Hè? Dat is echt zo'n geschiedenislesje. Dat is ver van je bed zo. Maar eigenlijk komt dat best dicht bij onze situatie. Als we de brief van de Romeinen erbij pakken, ja, daarin schetst Paulus een beeld van ons als zijnde wel in deze wereld, maar niet van deze wereld. Wij zijn vreemdelingen, zegt hij wel. Ballingen in dit land. Wij zijn eigenlijk hemelburgers, die pas echt thuis zijn en echt voldoening kunnen vinden als we bij hem zijn. De bekende schrijver C.S. Lewis noemt onze tijd op aarde zelfs living in the shadowlands. Het leven in de schaduwlanden. En wij kunnen dus ook zeggen, we kunnen samen met die schrijver van klaagliederen gaan staan en met hem mee zeggen, telkens als ik mijn lot overdenk, ben ik diep ter neergeslagen. Klinkt een beetje als Prediker, hè? Maar we lezen verder. Toch geef ik de hoop niet op, staat er in Klaagliederen 3, vers 20. Want hieraan houd ik vast. Genadig is de Heer. Wij zijn nog in leven. Zijn ontferming kent geen grenzen. Elke morgen schenkt Hij nieuwe weldaden. Veelvuldig blijkt uw trouw. En ik besef, mijn enig bezit is de Heer. Al mijn hoop is op Hem gevestigd. Dat kun je lezen in Klaagliederen 3, vers 20 tot 24. Zoals ik al zei, een favoriete tekst van mij. Al vanaf dat ik als 15-jarige plus of min een wat vreemd lied moest leren in het Spaans. Omdat we met een groep jongeren gingen evangeliseren in Barcelona. En grappig genoeg, nu ik hier zo'n evangelische kerk zit, doet me dat daar weer een beetje aan denken. En we moesten een lied leren in het Spaans waarin één zin was, die ik nog steeds uit mijn hoofd ken. Ik zeg het vast een beetje krom, maar het gaat als volgt. Il misericordia jamás tiene fin. Letterlijk, zijn gunstbewijzen houden niet op. Ze zijn nieuw elke morgen. Nieuw elke morgen. Groot is uw trouw, Heer, mijn God. Wij kennen het lied misschien nog wel van heel lang geleden. Prachtig. Ik hou van die liederen. Die spreken over de trouw van God. Maar goed, even weer terug naar mijn verhaal. We wilden het hebben over nieuw. We hadden het over de wat depressieve manier waarop Prediker naar keek. Er is niets nieuws onder de zon. En nu zetten we daar tegenover de tekst uit Klaagliederen, die de ballingen hebben gezongen. Laat ik even in Zacharia-stijl dan ook wat dieper kijken naar die tekst uit Klaagliederen. Laten we een drietal woorden uit vers 22 en 23 uitlichten. En wellicht, als we daar naar op zoek gaan, geven deze woorden al meer houvast in Gods perceptie van tijd, vernieuwing en leven. Ga maar even met me mee. Als eerste wilde ik het woordje bekijken in de tekst ontferming. Misericordia. Toch geef ik de hoop niet op, want hieraan houd ik vast. Genadig is de Heer, wij zijn nog in leven. Zijn ontferming kent geen grenzen. Allereerst, waaraan mogen we ons vasthouden? Dat is de genade van God. Want zijn ontferming, staat in de MBG, kent geen grenzen. En het woord ontferming wordt in de grondtekst beschreven als raham, compassie, compassion, zegt het Engels dan. Maar het woord betekent vooral iets als baarmoeder, een veilige plek, het koesteren van het ongeborene, de tedere liefde van God de Vader. En die kent dus geen grenzen. Er staat geen beperking, geen tijd, geen veel of weinig op die koesterende liefde van God. En dat doet mij gelijk denken aan Johannes 7, als Jezus uitroept: stromen van levend water zullen uit je binnenste vloeien. Je binnenste, dat woord, staat eigenlijk baarmoeder. De plek van liefde, van Gods genade en ontferming. En Jezus heeft dan over de Heilige Geest, die ons die ontferming geeft elke dag weer. Het tweede woordje waar ik naar wil kijken in de tekst. Elke morgen schenkt Hij nieuwe weldaden, staat er. Als we verder lezen, komen we dus meteen tijd tegen. Elke morgen. Dus ook in deze tijd waarin we leven, de tijd onder de zon, schenkt God ons nieuwe weldaden, alweer volgens de MBG. Als we kijken naar dat woord en de grondtekst erbij pakken, vinden we daar het woord hesed. Dat staat voor zijn rijke genadegaven, zoals schoonheid en goedheid. En onze vertaling zegt dan zo mooi, his loving kindness. Ik vind het dan wel eens mooi als je zo'n woord tegenkomt dat je echt raakt, zoals dit woord hesed, weldaden, zijn loving kindness, om dan te kijken wanneer je het voor het eerst tegenkomt in de Bijbel. En daarbij helpt het boek Strong's je ontzettend veel, want dat laat je zien wanneer dat ene Hebreeuwse woord voor het eerst in de tekst gevonden kan worden van de Bijbel. Nou, dit woord, zijn loving kindness, zijn goedheid, schoonheid en weldaden, komen voor het eerst tegen in het verhaal van Lot, in Genesis 19, vers 19. Lot vlucht weg uit het verwoeste Sodom en Gomorra en zegt dan tegen de engel die hem begeleidt: u heeft mij een grote genade bewezen, genade, weldaden, door mij in leven te laten. Eigenlijk hetzelfde als in Klaagliederen 3, waarin de schrijver uitroept: genadig is de Heer, wij zijn nog in leven. Leuk om die twee woorden alvast te bekijken, maar ik wil natuurlijk het woord nieuw erbij pakken, want daar draait mijn preek vandaag om. Het derde en laatste woord dat ik wil highlighten. De kern van mijn boodschap, het woordje nieuw. Want daarin komen we terug bij de tekst van Prediker, die zegt: er is niets nieuws onder de zon. Ja, die uitspraak lijkt lijnrecht tegenover te staan op deze tekst uit Klaagliederen. Er is niets nieuws onder de zon, terwijl God ons wel elke morgen nieuwe weldaden schenkt. Hetzelfde woord, ook als we gaan graven in de grondtekst. Dus dat woord nieuw in het Hebreeuws, hadas, lezen we in de grondtekst, wordt gebruikt in Prediker en het wordt gebruikt in Klaagliederen. Maar met een tegengestelde boodschap. Prediker klinkt berustend, wat wanhopig, cynisch. Klaagliederen klampt zich juist vast aan de hoop. Als we kijken naar het woord hadas, dat staat dus voor nieuw of vers, en we kijken wanneer het voor het eerst voorkomt, wanneer we het voor het eerst kunnen zien in de Bijbel, wordt het letterlijk vertaald met een maand. Dus een tijd, een maand. Het is namelijk de maand waarin de wateren van de hemel en de aarde een zondvloed brachten in de tijden van Noach, in Genesis 7 vers 11. Een maand waarin de wereld letterlijk vernieuwd werd, schoongewassen. En dit woord hadas, dat vaak vertaald wordt met maand, komt veelvuldig voorbij in de regeringen van koningen, maar ook bij een aantal bepalende omwentelingen in de Bijbel. Een moment dat de Bijbel in ieder geval als een nieuwe tijd ziet. En alweer ben ik dan totaal verrast door de rijke visie, door het omdenken van God. Ik geef je een paar voorbeelden. De maand die Jacob met zijn toekomstige schoonvader Laban doorbrengt, voordat hij gaat onderhandelen over zijn vrouw Rachel in Genesis 29, en we weten dat hij er dan Lea bij krijgt. Of de maand waarin Tamar door haar schoonvader Juda op het matje wordt geroepen over haar zwangerschap, en zij hem fijntjes duidelijk maakt wie de werkelijke vader van haar tweeling is in Genesis 38. Of de nieuwe farao die over Egypte opstaat. Een farao, zegt de Bijbel, die Jozef niet gekend heeft. Dat kun je lezen in Exodus 1. En ja, the rest is history, zouden we kunnen zeggen. Maar ook de maand waarin Jonathan zijn geliefde vriend David redt uit de handen van zijn vader in 1 Samuel 20 en 21. De maand die een periode van zwerven en ballingschap inluidt voor David zelf. Hier wil ik even bij stilstaan met jullie. Wat zien wij als een nieuw iets in ons leven? En wat ziet God als een vernieuwing? Wat zijn onze nieuwe tijden? Wat zijn de zijne? Wanneer stappen wij eigenlijk in zijn maanden, in zijn vernieuwing en in zijn werkelijkheid? En wanneer blijven we vasthouden aan onze tijden? Hoe herkennen we het nieuwe van God? Zelfs als het wel eens op ons afkomt als een vloedgolf of een rampspoed. Als we dan kijken naar Jezus. Jezus spreekt in Matteüs 24, vers 37 tot 39 over de tijd dat hij zal terugkeren. De tijd waarin alles werkelijk nieuw zal worden. Hij zegt dan, zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het zijn als de mensenzoon komt. Want zoals men in de dagen voor de vloed alleen maar bezig was met eten en drinken, met trouwen en uithuwelijken, tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging. En zoals men niet wist dat de vloed zou komen, totdat die kwam en iedereen wegnam, zo zal het ook zijn wanneer de mensenzoon komt. Grappig genoeg, intrigerend genoeg, gaat de Bijbel pas na de vloed van Noach spreken over vernieuwing. Over tijden die een nieuw begin inluiden. Over maanden die ertoe doen, die een omwenteling soms zijn. In het leven van Jezus of in het leven van anderen. Alleen al in zoiets ogenschijnlijks kleins, wanneer een woord als nieuw voor het eerst wordt geïntroduceerd in de Bijbel, zit dus een grote boodschap. Het wordt pas nieuw als Hij terugkomt. Hij is onze hoop. Pas dan is de aarde werkelijk vrij en kunnen we uit onze ballingschap terugkeren. Ik moet de laatste tijd veel denken aan de woorden van Jezus in Matteüs 24. Het klinkt namelijk zo onschuldig, etende, drinkende, huwende. Maar we stappen dan eigenlijk in de wereld van prediker. Die alles heeft gedaan wat zijn hartje maar begeerde. Alles heeft gegeten, alles heeft genoten. En vervolgens zag dat het leeg was, ijdelheid. Die dan maar in zijn boek oproept om te genieten van je eten en van de dagen die je hebt. Want meer is er toch niet. Wij zijn als een ademtocht. Er is niets dat er niet al eerder was. Lucht en leegte, zegt prediker. Alles is leegte. Dat zegt hij zelfs in de afsluiting van zijn boek. Maar wij mogen putten uit de echte wijsheid. Omdat hij al voor ons heeft gekozen. Wij mogen al leven vanuit de opstandingskracht van Jezus. We hoeven niet te wachten en te hopen op genade zoals prediker. Wij mogen hier en nu, al in deze shadowlands, zou C.S. Lewis zeggen, uit het aardse systeem stappen en gaan leven onder de hemel, niet onder de zon. Ik hoorde vandaag een preek van iemand die had over vergeving van zonde. En hij zei, er zijn maar twee soorten mensen. Of je leeft in het licht, of je leeft in het duister. Een volk dat in het donker wandelt, zal een groot licht zien. En wij, lieve mensen, leven in het licht, omdat het offer van Jezus voor eens en voor altijd genoeg is voor ons. Wij hoeven niet meer rond te tasten in het duister. Wij zijn kinderen van het licht. En dan leven we elke dag weer in een nieuwe maand. Een morgen die elke keer weer begint met zijn genade en goedheid en schoonheid en beschermende en koesterende liefde. Liefde die we nodig hebben, omdat de nieuwe tijd soms op ons afkomt als een rampspoed of een ballingschap of een aanslag op je leven. Maar wij mogen werkelijk leven in zijn kalender, zijn tijdsaanduiding, waarin hij ons meeneemt in zijn plan, in zijn agenda. Een plan waarin je geen zorg hoeft te maken voor de dag van morgen, want ook voor die morgen staan er nieuwe gunstbewijzen voor je klaar. Zijn goedheid, zijn loving kindness is nieuw elke morgen. En dan is er geen leegte, dan is er geen ijdelheid. Maar dan is er vervulling en liefde en overvloed in de almachtige genade van Jezus Christus, die ons eerst heeft lief gehad. Ik wil voor jullie bidden, jullie zegenen voor deze nieuwe tijd. Ik wil jullie zegenen in de dingen die jullie doen de komende week. Ik wil jullie zegenen voor elke nieuwe morgen, dat je Gods genade en Gods goedheid mag ervaren in jouw leven. En dat jouw kalender en zijn kalender helemaal synchroon mogen lopen. In Jezus' naam. Amen.